Ik lees met jullie uit het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 7 vanaf vers 36. Het hart van de gemeente is verbondenheid. Een van de fariseer nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij in het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albastflesje met geurende olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeten. Einde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd die dat zag, zei hij bij zichzelf. Vind ik zo'n zinnetje, hè? Zei hij bij zichzelf. De lafaard durfde er niet hardop uit te spreken. Zei hij bij zichzelf. Als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, want die had hem door. Simon, ik heb je iets te zeggen. En Simon zegt, meester, spreek. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 dinari schuld, de andere 50. Schold hen beide hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene die, aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hen, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis geweest, te gast. En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft haar tranen met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Zij heeft me niet begroet met een kus, jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnen ben gekomen onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig vergeven wordt, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zichzelf zonde vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Tot zover een stukje uit de geschiedenis van de Heer Jezus Christus. Kijk, als je naar de eerste christengemeente kijkt, dan ontmoet je daar een groep mensen die ontzettend veel dingen samen deden. Ze leerden samen, ze spraken samen, ze aten samen, ze zorgden voor elkaar, ze geloofden samen, ze baden samen en daar waren ze nog blij bij ook. Als je naar de eerste Johannesbrief kijkt, dan staat er in de eerste Johannesbrief, gaan wij onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij met elkaar verbonden. En daarvan zegt Johannes, dat maakt onze blijdschap volkomen. En ik vraag me af in hoeverre wij ooit iets geproefd hebben van de verbondenheid met elkaar. Verbondenheid met elkaar, zodat onze blijdschap volkomen is. Want als Jezus hier spreekt over verbondenheid dan bedoelt hij daar niet mee dat wij mensen aardig tegen elkaar zijn. Hij bedoelt daar ook niet mee dat wij het verstandelijk of theologisch helemaal met elkaar eens zijn. Of dat we zo fijn kunnen zingen met elkaar. Of misschien vind je het zingen helemaal niet fijn met elkaar, dat kan natuurlijk ook. Omdat het nou net weer de liederen niet zijn die jij hebt uitgekozen. Nee, zegt Johannes, als wij onze weg in het licht gaan, dan zijn wij met elkaar verbonden. En verbonden in een Bijbelse zin, dat betekent dat het meest intieme van het innerlijk van de ene mens in contact komt met het meest intieme van het innerlijk van de andere mens. Als je de oude vertaling neemt, de 51-vertaling, dan zegt Paulus daar dat God ons de gemeenschap, de verbondenheid der heiligen heeft toevertrouwd. En de Heer Jezus zegt, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En weet je, er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik tegen andere mensen kon zeggen, proef jij dat ook? Proef jij dat nu ook, dat de Heer in ons midden is? En dan zeiden die mensen, ja, dat proef ik ook. En dat was niet iets gevoelsmatig, nee, heel reëel ervoeren wij op dat moment de verbondenheid en de aanwezigheid van God en de verbondenheid met elkaar. En weet je hoe dat kwam? Dat kwam omdat daar mensen waren die zo in dat licht wandelden, dat we daardoor de verbondenheid met God en met elkaar ontvingen. Kijk, wij zeggen wel eens na afloop van een dienst, althans dat hoor ik dan wel eens, het was een mooie dienst vandaag. Het was een dienst waarin wij echt de aanwezigheid van God hebben mogen ervaren. En er wordt er heel vaak achteraan gezegd, want de spreker of degene die het woord sprak, die had een goed woord voor ons. Maar ik wil jullie meteen vanmorgen uit de droom helpen. Verbondenheid, het ervaren van Gods aanwezigheid, heeft in de eerste plaats helemaal niets te maken met degene die de boodschap te maken brengt. Maar dat heeft alles te maken met de gemeente. En de vraag is ook of wij met elkaar beseffen dat gemeenschap met van de heiligen, de verbondenheid met elkaar, gemaakt wordt door de groep. En niet door degene die spreekt. In hoeverre beseffen wij samen dat we samen met al de heiligen in staat zijn om te vatten hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van de Heer Jezus Christus is. Nou, ik denk als we dat werkelijk zouden beseffen, dan zouden wij ons veel meer uitstrekken naar hoe kan ik zelf daar een aandeel in hebben in deze dienst. Hoe kan ik zelf daarbij betrokken zijn? Actief. In plaats van dat je een houding hebt van, nou, ik ben benieuwd wat de Heer vanmorgen te vertellen heeft. Ik laat het allemaal maar eens lekker over me heen komen vanmorgen. Want laten we gewoon eerlijk zijn, hè. Er zijn toch maar weinig samenkomsten waarin de Geest van God echt diep door kan werken in onze harten. En dat terwijl we daar zo'n behoefte aan hebben, hè. We hebben de behoefte aan de diensten waarin de Geest echt door kan werken. Mijn hart schreeuwt er soms na, hoor. Om veel meer gezegend te mogen worden. Om in veel grotere mate iets te mogen proeven van wat het betekent dat de Heer in ons midden is. Als wij onze weg in het licht gaan, dan zijn we met elkaar verbonden. Dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Weet je, dat is zoiets kostbaars, hè? En dat is iets wat wij zo ontzettend hard nodig hebben. Heel veel mensen, zeker nu we met een livestream hebben, die hebben het idee, nou, ik kan wel alleen geloven thuis. Maar als ik de Bijbel lees, is dat echt onmogelijk. We hebben verbondenheid met elkaar nodig. Zal ik een voorbeeldje noemen? Ik las zo door die eerste Johannesbrief heen, hè? En dan lees ik bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Mooi tekst, hè? Ik lees hem 10 keer. Ik lees hem 20 keer. Pak me niet. En dan lees ik het nog een keer. En dan lees ik het nog een keer. En uiteindelijk ga ik dan in gebed en dan zeg ik tegen de Heer, Heer, alsjeblieft, laat me toch iets zien van die liefde zoals Johannes dat hier zo uitspreekt. Bedenk toch hoe groot de liefde is van de Vader, die de Vader ons geschonken heeft. En dan lees ik het en dan denk ik, ja, lees. Verder, en dan lees ik, God is liefde. En dan denk ik, ja Heer, ik weet het allemaal. Het is me allemaal bekend. Ik heb het duizenden keren gehoord. Ik zal heel eerlijk tegen u zijn. Mijn hart blijft er koel onder. Maar dan zal ik vanmorgen achter mijn bureau nog even de dingen door te nemen. En toen dacht ik, kijk, hier achter mijn bureau spreekt het misschien niet aan, hè? Maar straks in de dienst waarschijnlijk wel. Want u heeft gezegd, samen met al de heiligen zijn wij in staat om het te vatten. Kijk, zo zou het eigenlijk moeten zijn, hè? Voel je wat een stuk verantwoordelijkheid wij eigenlijk met elkaar hebben voor deze dienst. En niet alleen maar de techniek en de mensen die hier staan te zingen en ik. Geloven wij dat ook? Verlangen wij daarna om in de toekomst daar veel meer betrokken bij te zijn? Dat er bijvoorbeeld mensen spontaan bij elkaar komen om in geestelijk opzicht deze dienst voor te bereiden in gebed. Want dan kan er in jou en in mijn hart een werk gebeuren zo diep dat de tijd die voor ons ligt in geestelijk opzicht vele malen dieper zal zijn dan de tijd die we gehad hebben. En ik geloof met heel mijn hart dat dat is iets wat we nodig hebben. Maar misschien zeg je nu ook wel, ja, allemaal leuk hoor, Arjen, maar hoe krijg ik nou zo'n stukje liefde voor God? Nou, ik denk dat onze liefde voor God groeit in de mate dat wij gaan beseffen hoe groot God is. En hoe groot de afstand is tussen God en ons. Hoe heilig God is en hoe onheilig wij zijn. We hebben God nogal naar beneden gehaald in onze westerse maatschappij. We zijn dat hoogverheven een beetje kwijt. God is onze vader en God houdt van ons. Maar God is ook de rechtvaardige. En de eeuwige en de heilige. Hoe heilig God is en hoe onheilig wij zijn. Dat is een vraag waar je eens bij stil moet staan. Kijk, als je twee stukjes land hebt en er ligt een smal slootje tussen, dan heb je een klein bruggetje nodig om die twee stukken land met elkaar te verbinden, hè? Maar als je een stuk land hebt en er ligt een oceaan tussen, dan heb je een gigantische brug nodig om die twee stukken land met elkaar te kunnen verbinden. Nou, God is vele oceanen van ons verwijderd. Maar God heeft in zijn liefde en uit zijn genade een brug geslagen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En hoe heiliger God voor jou beseft wordt en hoe onheiliger jou wordt, hoe groter de brug is die God in de Heer Jezus heeft geslagen. Misschien is het goed om je eens een keer af te vragen vanmorgen. Hoe groot is de Heer Jezus eigenlijk voor mij? Hoe groot is hij? Want dat is dan de vraag waar het om gaat, denk ik. Kijk, we hebben net dat verhaal gelezen uit Lucas. Het verhaal dat de Heer Jezus bij Simon op bezoek gaat, de fariseer. En de Heer Jezus die wordt dan in het huis van Simon gezalfd door een vrouw. En die vrouw die staat bekend in de stad als zondares. En dan zegt de Heer Jezus tegen die vrouw, haar zonden zijn haar vergeven, al waren er vele, want ze heeft veel liefde betoond. En dan hebben wij de neiging om dat om te draaien. Hè? Dan zeggen we, omdat deze vrouw veel liefde betoonde, zijn al haar zonden haar vergeven. Maar dat staat er niet hoor. In werkelijkheid is het namelijk andersom. Omdat aan haar veel zonden zijn vergeven, betoonde zij veel liefde. Je kunt het ook anders zeggen. Deze vrouw die werd dus liefdevol, omdat aan haar zoveel vergeven was. Ze was een zondares. Wat ze precies gedaan, weet ik niet, maar zo stond ze bekend in die stad. Maar dan ontmoet ze de Heer Jezus. Dat vind ik zo'n mooi moment, hè. Er was zoveel fout in haar leven, dat de afstand tussen de Heer Jezus en haar, daar zat een enorme oceaan tussen. Maar dan komt de Heer Jezus in haar leven. En wat doet hij? Zonder voorwaarden te stellen. Overbrugt hij die kloof, die een gigantische oceaan. En daar is die vrouw zo kapot van, dat haar hart overstroomde van liefde. En het gevolg daarvan is dat die vrouw naar alle kanten veel liefde betoonde. Ze betoonde veel liefde naar de Heer Jezus Christus, maar ze betoonde ook heel veel liefde naar de mensen om haar heen. Want haar was veel vergeven. En dan lees ik dat stuk en dan denk ik, zo mag je eigenlijk niet denken, maar ja, ik ben ook maar een mens. Dus dan denk ik dat, wie van die twee was nou een grotere zondaar? Dat kun je niet zeggen, hè? Toch? Want God heeft geen grote en kleine zondaars. God heeft zondaars. Maar weet je, er is wel een verschil tussen Simon en die vrouw, hè? Simon die was zich namelijk helemaal niet van bewust. Van het feit dat hij een zondaar was. En wat doet de Heer Jezus dan? De Heer Jezus die gaat hem bewust maken van zijn zonde. Want dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Simon, ik ben bij je in huis gekomen, maar je hebt dit niet gedaan, je hebt dat niet gedaan en je hebt dat niet gedaan. Met andere woorden, hij die dacht dat hij onschuldig was, die wordt schuldig verklaard. En zij die zo ontzettend schuldig voelde, die wordt onschuldig verklaard. Dat doet de Heer Jezus namelijk altijd. Als wij denken dat we onschuldig zijn, er zijn mensen die denken, ik ben zonder zonde. Nou, dat moet je lezen, de eerste Johannesbrief. Als we zeggen dat we zonder zonde zijn, dan liegen we. Dat zijn we niet. Dat hopen we, dat willen we wel, daar streven we wel naar. Maar ook, komt nog steeds voor. Ook in mijn eigen leven herken ik dat. Maar zodra wij erkennen hoe schuldig zijn, dan neemt Jezus die schuld van ons weg. Want dat is zijn boodschap. Dat vertelt hij ons. Kijk, Simon had de Heer toegelaten, hè? Want de Heer die mocht tenslotte bij hem komen eten. Natuurlijk buitengewoon sympathiek van die fariseeën, dat hij zomaar de Heer Jezus uitnodigde om te eten. Simon had de Heer dus toegelaten, ja, je zou kunnen zeggen, tot zijn eetkamer. Tot het voorportaal van zijn leven, maar absoluut niet verder. Want de Heer had nog nooit de kans gekregen om door te dringen tot in de diepte van het hart van Simon. Want dat was ook niet nodig. Hij was tenslotte Simon. Ik ga iedere week naar de gemeente Berea. Ik lees trouw mijn Bijbel. Ik geef mijn geld via de app. Doe ik allemaal. Geregelmatig doe ik dingen voor de Heer. Ik leef volgens de wet. Ik ben een echte fariseer. Dat weet u toch, Heer? Maar Simon had nog nooit zichzelf gezien. De Heer was nooit doorgedrongen tot in de diepte van het hart van Simon. En het gevolg was, hij was koel tegen de Heer. Hij had de Heer geen water gegeven. Hij had hem geen kus gegeven. Hij had hem niet gezalfd met olie. Kijk, de Heer die mocht wel komen eten. Maar zijn verhouding tot de Heer, die was ronduit koel. Misschien moet je dat voor jezelf eens nadenken, hè? Hoe is mijn verhouding tot de Heer? Nou, als jij moet zeggen, mijn verhouding tot de Heer is cool. Mijn liefde tot de Heer is eigenlijk een beetje kunstmatig. En als ik heel eerlijk ben, kan ik amper tegen de Heer zeggen, ik hou van u, want ik beleef dat niet. Of ik beleef er maar heel weinig van. Als dat zo is, dan zou dat kunnen zijn dat je de Heer echt hebt toegelaten in je leven. Vanuit. Maar dat de Heer nooit verder is gekomen dan het voorportaal van je leven. Dat hij nog nooit doorgedrongen is tot de diepte van je hart. En daarom pleitte ik daarnet ook voor samenkomsten waarin de geest, de Heer, de echte kans krijgt om verder te komen dan het voorportaal van ons leven. Want zolang de Heer niet verder kan komen dan het voorportaal van je leven, zolang zal je verhouding tot de Heer altijd koel blijven. Want je verhouding tot de Heer kan alleen maar warm worden wanneer hij bij je naar binnen mag dringen. Wanneer hij alles naar buiten mag brengen. En jou mag tonen, kijk eens, dit ben je werkelijk. En toch hou ik van je. Dat mocht hij namelijk bij die vrouw, hè. Zij wist het, hè, ik ben een zondares. Maar toen de Heer in haar leven kwam, wat gebeurde er toen? Toen kwam er liefde. Haar zonden zijn haar vergeven, zegt de Heer tegen haar. Al waren het er ook vele, want zij betoonde veel liefde. Je kunt dus aan die vrouw zien, hè? Haar zonden zijn haar vergeven. Want er kwam een stroom van liefde uit het hart van die vrouw naar buiten. Maar tegen Simon moet de Heer zeggen, wie weinig vergeven wordt, betoont ook weinig liefde. En Simon dacht, bij mij is weinig te vergeven. Er is niet zoveel te vergeven, doe het toch goed? Ik ben tenslotte toch Simon. En daarom betoonde hij heel weinig liefde. Hij betoonde heel weinig liefde ten opzichte van de Heer. En hij betoonde ook heel weinig liefde ten opzichte van de mensen om zich heen. Pas als in jou veel vergeven is, pas dan kun je veel liefde geven. Er staat in Leviticus een prachtige tekst. In Leviticus hoofdstuk 13, vers 12 en 13, die gaat over melaatsheid. Voor degene die het opschrijven, Leviticus 12, vers 13 en 14. Of 12 en 13, sorry. Melaatsheid. En we weten misschien allemaal wel dat melaatsheid in de Bijbel een beeld is van onreinheid. En dan staat er in Leviticus, wanneer het ernaar uitziet dat de aandoening zich over het hele lichaam heeft uitgebreid, moet de priester de betreffende persoon nader onderzoeken. Als hij vaststelt dat de aandoening het lichaam inderdaad van het hoofd tot de voet heeft aangetast, moet hij hem rein verklaren. Aangezien hij helemaal wit is geworden, is hij rein. Vind je dat niet een mooie gedachte? Op het moment dat die melaatse van top tot teen melaatse is, als er geen gezond plekje meer is aan zijn lichaam, dan zegt de priester, ik verklaar je rein. Nou, in de mate dat wij ons bewust zijn dat er aan onze body van top tot teen geen gezond plekje meer is, in die mate worden wij rein verklaard. In die mate is er voor ons bevrijding. In die mate is de vergeving. En dat geeft zo'n stuk ongelooflijk stuk liefde voor de Heer, dat je ook liefde krijgt voor elkaar en voor anderen. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want zij heeft veel liefde betoond. Weet je, dan komt er in je geestelijk leven een stroomopgang, waardoor die stroom van Gods liefde dwars door jou heen kan gaan. En misschien vraag je je af, ja, maar hoe gebeurt dat dan? Nou, zoiets kan gebeuren onder andere door samenkomsten waarin de Heer echt aanwezig is. Waar we ons concentreren op de Heer en niet op elkaar. Maar dat natuurlijk niet alleen, hè? Anders zou je altijd afhankelijk zijn van diensten. Het kan ook gebeuren in de mate dat je zelf leert om de stilte in te gaan. Om zelf je Bijbeltje te pakken. En tegen de Heer te zeggen, Heer, ik heb vandaag alle tijd. Ik heb absoluut geen haast. Laat u mij maar zien wie ik ben. Toon mij maar. Weet je, het is zo goed, hè, dat we gaan leren om van tijd tot tijd eens een keer de stilte in te gaan. Om als het ware ons hart op te heffen naar God toe. En tegen hem te zeggen, Heer, ik wil uw mening horen over mijn geestelijk leven. Over mijn innerlijk leven. En als je dat gaat doen, dan kan God dat proces beginnen. En dan zijn we verbonden met elkaar. Ik wil vanmorgen eindigen met gewoon wat teksten te lezen uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes hoofdstuk 4. Dat begint zo mooi, hè? In vers 7. Geliefde broeders en zusters. Mooi toch, of niet? Geliefde broeders en zusters. Wordt niet zo vaak gezegd door degene die voorgaat, hè? Tegen de gemeente. Geliefde broeders en zusters. Maar weet je dat je geliefd bent? Weet je dat je tenminste door één iemand geliefd bent? Het is toch heerlijk om geliefd te zijn, of niet dan? Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dan denk ik, wat is de Bijbel reëel, hè? We moeten elkaar zelf niks wijs maken, hè? Kom mensen tegen die al jarenlang niet tegen een bepaald familielid of gemeentelid hebben gesproken. En toch zeggen dat ze God lief hebben. En soms kan het niet anders, wil dat gemeentelid of die familielid niet tegen je spreken, dat kan. Maar onze intentie moet zijn dat we dat wel doen. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, omdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geloof je in wonderen? Het is een wonder. En ik heb het zo nodig dat me dit meer gaat aanspreken. Want wat is er toch vaak weinig verwondering bij ons mensen, hè? Als we horen dat God van ons houdt. Maar als iemand tegen je zegt, ik hou van je. Als iemand zijn liefde aan jou verklaart, dan doet je dat toch iets. Ik ben daar met vakantie geweest, met mijn vrouw samen. We zaten heerlijk in een prachtig huis met z'n tweeën. Met 3 badkamers, 3 slaapkamers en een zwembad met z'n tweeën. Hebben we het gekregen van iemand, hè? Een vriend van ons die heeft 2 huizen in Spanje, dan mochten we heen. En wij hebben daar ons 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. We hebben 55 jaar verkering bijna. En als Ellie tegen mij zegt, ik hou van je, dan raakt mij dat nog steeds in mijn hart. Nou, ik hou van je, dat is wat God tegen je zegt. Ik hou van je en dat niet voorwaardelijk. God zegt niet, ik hou van je op voorwaarde dat je eerst allerlei dingen oplost in je leven. Nee, God zegt eenvoudig, ik hou van je. En daar was die zondares helemaal kapot van. Want de Heer, de Jezus, die ontmoette die vrouw niet in een sfeer van, ja, misschien zou ik van je kunnen houden, maar nee, zonder voorwaarden te stellen, ontmoet de Heer Jezus mensen. En soms sprak hij het uit, soms sprak hij het ook helemaal niet uit, maar zijn hele geaardheid straalde uit, ik hou van je. Dat hadden die mensen in jaren niet gehoord. Dat er iemand was gekomen die echt van hun hield. Hij zei niet, ik hou van je op voorwaarde dat je stopt met de dingen die je doet. Nee, hij zei, ik hou van je. Precies zoals je bent. En het gevolg daarvan was dat ze niet stopten door allemaal regels en wetten die wij gemaakt hebben. Nee, die mensen die veranderden, omdat ze Jezus de kans kreeg om ze te veranderen. Dat was het probleem. Ze waren zo overdonderd dat er eindelijk iemand was die van ze hield zonder voorwaarden te stellen. Want dat is goddelijke liefde. God is in staat om ons mensen, ja, van ons mensen te houden, ondanks onze fouten. Want de enige manier om van je fouten af te komen is om terecht te komen in Gods liefde. God houdt onvoorwaardelijk van jou. En God wil jou en mij in deze wereld laten staan om onvoorwaardelijk van andere mensen te houden. Zodat wij die stroom van Gods liefde door ons heen kunnen laten gaan. En ik weet dat daar veel genade voor nodig is, hoor. Ik ervaar het bijna iedere dag. Maar dat is goddelijke liefde. Jullie mogen muziek gaan maken, hoor, als je dat wil. Ja, ik zag ze stijl staan. En dat is ook wat God graag wil zien, hè, in de gemeente. Dat wil hij zichtbaar maken. Want liefde, dat is Gods sterkste wapen. Moet je kijken wat er in vers 11 staat. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dus Jezus zegt hier, of Johannes zegt hier, je kunt in de gemeente waar de liefde onderling goed is, wanneer wij elkaar echt lief hebben. En liefhebben is geen gevoel, maar een keus die je maakt voor de ander. Ik kies ervoor om je lief te hebben. Dan kun je Gods aanwezigheid proeven. God kan zichtbaar worden juist in een gemeente waarin mensen elkaar lief hebben. Als wij elkaar lief hebben, zegt Johannes, blijft Gods liefde in ons. En is zijn liefde in ons tot volle werkelijkheid geworden. God zegt tegen ons, ik hou van je. En dan mogen wij leren om van die ander te houden. En dan niet als een soort dank aan God en dank aan mensen. Nee, het staat hier duidelijk. Gods liefde door jou heen naar de ander. En dan staat er in vers 16. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. Ik vind het mooi, hè? Dat heel veel mensen die zeggen, ik voel het niet. Maar hier, je komt niet tot gevoel, hè? Je komt tot het kennen van de waarheid. Ja, wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen. En vertrouwen erop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En Gods liefde blijft in hem. En dan in vers 19. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand die kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben. Als hij de ander die hij wel ziet, niet lief hebt. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Want waar liefde woont, daar is God aanwezig met zijn zegen. En dan denk ik, wat een mooie opdracht hebben wij eigenlijk, hè? Om Gods liefde in de gemeente te brengen. Gods liefde in de gemeente. Zodat de gemeente vervuld wordt door Gods liefde. Dan zijn we een aantrekkelijke gemeente. Wat een heerlijke opdracht. Dat is de opdracht die God jou en mij heeft gegeven. Amen.